Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Marianne Koot. Welkom Marianne.
Dankjewel.
En jij bent van je bedrijf, van jezelf en coach. Je doet iets met lesgeven, met scholen. Maar je doet ook veel dingen. Nee, laat ik beginnen, en daar komen we zo op terug. Laten we beginnen bij wat anders, want dat is eigenlijk waarvoor we praten en waarvoor we met jou in contact ben gekomen. Dan kijken we straks hoe dat verder gaat met opleiding. Je hebt een initiatief opgestart waarbij je meisjes uit het mbo wilt helpen om zelfverzekerd te worden, om een betere baan te krijgen. Leg eens uit wat je precies daarmee wilt bereiken en waarom dat zo belangrijk is.
Dat zijn twee vragen in één. Dus waarom het voor mij zo belangrijk is, is omdat ik het gevoel heb dat het mbo een beetje ondergeschoven kindje is in onze maatschappij. En ik denk dat we daarmee een heel belangrijk potentieel missen op de arbeidsmarkt. Althans, een potentieel dat ze meer kunnen dan waar ze nu voor ingezet worden. En waar mijn drijf is om te laten zien dat je zelfs, of nee, dat je juist met een mbo een hele mooie loopbaan kan opbouwen. En met name zie ik heel vaak op LinkedIn verhalen voorbij komen van mensen die dan zeggen, ja, ik ben begonnen op het VMBO, mbo, en toen ben ik doorgegaan naar de universiteit. En dan staan ze daar met een bul en dan denk ik, ik gun het je van harte. Maar dat is niet het beeld wat we willen laten zien aan de grote groep mbo'ers. Want daarmee geven we ze nog steeds het gevoel alsof zij niet goed genoeg zijn. En dat stukje, dat niet goed genoeg zijn, ja, daar maak ik me hard voor. Dat zij juist het gevoel hebben, wij horen erbij. En dat is de reden waarom ik al heel lang in het mbo werk, al bijna 30 jaar. En ik heb me nu eigenlijk op één specifieke groep gericht binnen het mbo, en dat zijn de mbo-meiden. Omdat ze, voor hun is het eigenlijk dat als zij die arbeidsmarkt opkomen, dat ze eigenlijk al gelijk met 2-0 achterstaan. Ze zijn en mbo'er en ze zijn ook nog eens vrouw. En voor hen ben ik het platform gestart omdat ik gewoon wil dat als je een ambitie hebt en je spreekt hem uit, maar je hebt niet de kruiwagens, dan moeten we op een of andere manier gaan kijken naar waar vinden we die kruiwagens wel voor jou. Hoe zorgen we ervoor dat jij met je mbo gewoon een hele mooie loopbaan kunt creëren?
Je vertelt me nou zoveel dingen waar ik over nadenk. Want je initiatief heet Girls' Choice.
Ja.
En je staat met 2-0 achter. Ja. Jij hebt zelf universiteit gedaan.
Ja.
Ik heb een mbo gedaan, ik heb daarna de hbo gedaan, ik heb een mba gedaan. Waarom sta je met 2-0 achter? Waarom sta je, laten we met dat 1-0 beginnen, met de opleidingsstuk. Waarom sta je met 1-0 achter als je niet doorstudeert?
Nou, kijk naar de gemiddelde advertenties. 9 van de 10 advertenties staat automatisch hbo werkend denkniveau. Omdat op een of andere manier de mensen die de advertenties opstellen zelf een hbo werk- of denkniveau hebben. Maar niet weten wat er in dat mbo allemaal nog voor potentieel zit. Omdat ze zelf niet in het mbo opgeleid zijn, in hun omgeving geen mensen hebben die mbo gedaan hebben of die mbo doen. Dus dat is gewoon een soort blinde vlek. Terwijl ik denk, als je dan de vacature verder leest, zo'n omschrijving, dan denk ik, nou, kom maar op, ik kan er zo een blik mbo'ers open trekken die heel goed zouden functioneren bij jou in het bedrijf. Alleen dat eerste zinnetje of die eerste regel, hbo werk en denkniveau, dat zorgt ervoor dat heel veel mbo'ers niet gaan solliciteren. En dan denk ik, dat is gewoon een gemiste kans. Voor het bedrijf, maar ook voor de mbo'ers. Dus dat is al die 1-0.
Het betekent dat om die 1-0... weg te werken, dat je, aan welke kant moet je volgens jou het hardste trekken nu? Dat je die recruiters of die HR-medewerkers, die personeelsmedewerkers, laat inzien wat een mbo inhoudt, en zodat ze in plaats van hbo ook mbo gaan schrijven? Of is het nodig om vooral de mbo-mensen te laten inzien welke ervaring en expertise in zich hebben en daar al rustig op kunnen solliciteren terwijl ze geen hbo-opleiding hebben?
Ja, ik denk beide. Maar ik denk dat we eerst moeten beginnen met de beeldvorming. Dus de beeldvorming over het mbo. En daarvoor moeten we gaan zorgen dat je echt dat bedrijven gaan zien dat het MBO voor hun echt onmisbaar is. En natuurlijk zijn er bedrijven die wel draaien op MBO'ers, hè, maar je hebt altijd uitzonderingen. Maar ik geloof dat het grootste gedeelte van de bedrijven niet weet wat een MBO'er voor jouw bedrijf kan betekenen. Dus ik denk dat eerst gaat die beeldvorming. En dat is niet alleen bij HR-managers, dat zit ook in beleidsmakers. Dus het is veel breder dan dat. Het zit ook bij werkgevers. En ik denk tegelijkertijd moeten we de brutaliteit bij de MBO'ers gaan opstoken. Zo van laat gewoon zien. Want het is natuurlijk ook wel maatschappelijk iets. Hè? In de zin van dat papiertje is ontzettend belangrijk. En telkens maar, en hoe hoger dat papiertje, dat hoor je ook vaak als ik met MBO-meiden praat. Dat ze zeggen, mijn vader zegt, ja, ga maar HBO doen, want dat staat goed op je cv. Oké, maar welke studie wil je dan doen? Ja, dat maakt hem eigenlijk niet uit. En dan denk ik, het is nog steeds, er verandert niks. Als ik kijk naar mijn eigen start, ik weet heel goed, ik wilde naar de toneelschool. Mijn vader zei, die zou niet naar school kunnen gaan, op zijn 14e moest hij gaan werken. En die wilde voor zijn kinderen het beter hebben. Dat zie je nu nog steeds terug. En hij zei van, joh, je hebt de hersens, ga studeren. En dan ga je dat ook doen. En tegelijkertijd denk ik van, als ik terugkijk, wat ik met mijn studie of wat ik nu doe, had ik niet per se een universitaire studie voor hoeven hebben. Misschien was een andere route beter, in ieder geval anders geweest. En ik zie dat nu nog steeds. Die HBO, dat wordt al als een soort heilige graal, als een soort status. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat als ze instromen, dat ze met HBO-niveau ook anders ingeschaald worden qua salaris. Maar het is niet voor mij de heilige graal. Het is niet, als je kijkt dat maar 25% vanuit het MBO de HBO slagen, dan denk ik, waarom besteden we zoveel aandacht aan die route en juist niet aan die andere route? Dat je dus op een andere manier die arbeidsmarkt kan betreden en daar je verder kan ontwikkelen.
Wat vind jij dan van de strekking of de gedachtegang dat Nederland een kennisland is?
Nou, ik denk dat uit mijn verhaal net wel blijkt. Ja, niet. We zijn, want waar zitten nu de grootste gaten? Dat is niet kennis, maar dat zit op heel anders gebied, namelijk heel erg uitvoerend. Maar je raakt er ook een discussie waarvan ik ook denk, we zijn ook met z'n allen ook heel erg aan het worstelen, hè? Want we denken in niveaus, MBO, HBO, BO. En tegelijkertijd denken we, ze zeggen, ja, we moeten niet in niveaus denken, we moeten in praktisch en theoretisch, hè? En dan denk ik, nee, waar we aan moeten denken, je bent goed opgeleid. En of dat nou kennis, vaardigheden of iets anders is of een combinatie. Je bent goed opgeleid voor het vak of voor de taak die je gaat uitoefenen. Want ja, vakken en beroepen kunnen, dat is ook heel snel achterhaald. Hè. We hebben een hele snelle ontwikkeling. Dus volgens mij gaat het gewoon om, je bent voor een bepaalde taak in een bedrijf of een aantal taken. En je bent daar gewoon goed voor opgeleid. Voor een gedeelte op je vooropleiding, maar voor een gedeelte ook nog tijdens het werk. Want ik geloof dat je nooit uitgeleerd bent. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik probeer ook mij op allerlei manieren nog te scholen in dingen waarvan ik merk van, hé, dat vind ik interessant, daar mis ik gewoon nog wat kennis of vaardigheden in. En ik denk dat dat ook altijd zo zal blijven, dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt dat ook van je vragen. Dus het is, als je zegt kennisland, denk je, ja, leuk, maar volgens mij, daar gaat het dus al mis. Omdat we ons heel erg richten op die cognitieve talenten, terwijl er zoveel meer talent is. Ik had een cognitieve talent. Vandaar dat mijn vader zei, doe er iets mee, ga studeren. Terwijl ik eigenlijk met mijn creatieve talent iets wilde, namelijk naar de toneelschool. En dat is op een of andere manier toch altijd weer, ja, een beetje een soort, ja, not done. Of gewoon dat je ouders, ja, het beste met je voor willen. En dat zit toch in die maatschappij. Dat zit in dat papiertje wat je dan hebt. En die cijferlijst die eronder ligt. Terwijl ik altijd, er heeft nog nooit iemand naar mijn cijferlijst gevraagd. Ik heb vroeger ook altijd hard gestudeerd. Als meisje heel goed mijn best gedaan. En altijd mooie cijfers. En wat baalde ik als de 7 was en geen 8. En nu denk ik, zonde van mijn tijd. Leuk, ja. Maar ja, ben ik er een ander mens door geworden? Nee, ik had op dat moment, toen ik zo hard aan het studeren was, me op heel veel andere dingen kunnen richten.
Wat heb je laatst nog gedaan met jouw creatieve vaardigheden?
Nu? Laatst?
Nou, later.
Later. Ik verstond echt van het laatst. Later. Eigenlijk niet zoveel. Als ik zo, ja, of ik vergeet nu dat het mijn blinde vlek is, dat als ik het aan iemand anders vraag, dat ze dan zeggen, oh nee, tuurlijk, dat of dat. Ja, ik heb wel altijd op school in docentencabaret gezeten. Dus ik heb er altijd wel wat mee gedaan, zit ik me nu ineens te bedenken. Ja, omdat ik dat altijd wel, ja, een beetje dingen op zijn hak nemen in het onderwijs, dat vind ik wel interessant. En misschien ook wel de laatste, ik heb een videoserie, Coach Questies, waarin ik een aantal onderwerpen waarvan ik denk, waarom doen we dat nog in godsnaam zo in het onderwijs, ook een beetje op de hak neem of ter discussie stel.
Heb je spijt van dat je niet dat creatieve stuk hebt gedaan?
Nee, geen spijt. Nee, dat is het niet. Alhoewel, soms wel, als ik zie hoe ver mijn nicht ermee gekomen is, dan denk ik, nou ja, wij traden vroeger altijd op tussen de schuifdeuren bij de familie. En ja, zij heeft nu gewoon, zij doet musicals, ze zit in tv-programma's of tv-series. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dan denk ik,
wie
ja,
is je nicht? Wie is je nicht?
Mylène d'Anjou. Ja, mijn beroemde nicht. En waar de hele familie trots op is. Dus ja, daar had ik in feite natuurlijk ook kunnen staan. Maar echt spijt? Nee, dat niet. Nee.
Zijn ze nu trots op je?
Dat sowieso. Ouders zijn altijd trots op je. Daar hoef je niks. Het gaat erom of ik trots op mezelf ben.
Ben je trots op jezelf?
Ik ben zover als ik waar ik nu gekomen ben, ben ik trots op mezelf. Ja. Het is een raar woord eigenlijk, hè? Trots. Ik heb het lange tijd ook niet kunnen uitspreken. Totdat iemand tegen mij zei van maak daar eens rare woorden van. En toen heb ik op een gegeven moment zo'n zin in alle trotsen los. En dat is, ja, sindsdien heb ik zoiets van, ja, ik zet wel iets neer. Ik heb iets neergezet, hè, een eigen bedrijf. En tegelijkertijd waar je nu mee bezig bent, van scratch on iets opzetten. Waarbij je ook merkt als je met mensen over spreekt, dat het een item is wat gewoon, of een onderwerp is wat heel belangrijk is. Waarvan iedereen zegt, ja, ja, ja. En denk, ja, dan denk ik, nou, dan mag ik daar trots op zijn. En ook het op Internationale Vrouwendag een pitchwedstrijd winnen met dit initiatief. En dan de jury die dan zegt van of je initiatief vergelijkt met Women Inc. 16 jaar geleden. Dan denk ik, nou, dan mag ik trots zijn. En dat ben ik ook.
Even naar die andere, die 2-0. Het verschil tussen mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Waarom staan vrouwen op dat punt nog steeds met 2-0 achter?
Ja, op heel veel punten. Ik denk dat dat iets ook weer maatschappelijk bepaald is. Er zijn natuurlijk de zorgkloof, de loonkloof, het wel of niet financieel onafhankelijk zijn. Al dat soort punten, daar is de maatschappij nog steeds zo op gericht dat vrouwen 9 van de 10 keer aan het kortste eind trekken. En of ze dat nou bewust doen of onbewust, dat laat ik dan even in het midden. Maar het is ook iets wat maatschappelijk bepaald is. Als ik denk bijvoorbeeld, ik ken het bestaan niet daarvan, maar de wet van Sullerow, die heeft mij, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek, dat heeft me echt aan het denken gezet. Dat het dus zo is dat uit onderzoek blijkt dat als er in een bepaalde sector veel vrouwen werken, dat dat automatisch betekent dat het minder aanzien heeft. En dat ook de carrièrekansen en de betaling, of je salaris en de salarisgroei, dat dus negatief beïnvloed wordt. Ja, dan denk ik, hoe kan dat? Ik vind dat echt heel, heel dinges en heel apart. En dat heb je natuurlijk ook met de zorgkloof. Ik las ergens dat van gezinnen met kinderen, of van ouders met kinderen, 44% zegt van, we gaan de taken eerlijk verdelen. En uiteindelijk zijn het minder dan de helft die dat ook daadwerkelijk doet. En dan denk ik, ja, het zit zo in ons systeem en in onze beeldvorming ingebakken, dat de vrouw doet dit en de man doet dat. En dan denk ik juist in, als je kijkt binnen het mbo, als je dan als vrouw in een sector komt, bijvoorbeeld in de zorg, en je zit dan al met minder carrièrekansen, met minder betaling, en dan komen er kinderen. En dan, dan gaat, omdat je minder verdient ten opzichte van je man, is het automatisch, nou, we leggen het naast elkaar. Ja, willen we het kunnen bolwerken? Ja, dan zal jij toch minder moeten gaan werken en voor de kinderen moeten gaan zorgen. Al dat soort automatische dingen. Dan denk ik, ja, daar moeten we doorheen breken. En op zich, als jij bij de kinderen blijft, dat schijnt ook bij ons zo'n hormoonkwestie te zijn, is dat ook prima. Maar weet dan, en dat doen we dan niet, sluit dan een mooi contractje met je man af, dat als het toch blijkt dat het op iets anders uitloopt, dat je niet zonder geld komt te zitten. En dan denk ik van, oké, mijn carrièrekansen mag je best wel even, als je dat als besluit als vrouw even op een laag pitje te zetten. Maar weet dan welke deuren je dichtgooit. Wees daar dan van bewust. En weet ook dat je op een andere manier toch kan zorgen dat je wel uiteindelijk financieel onafhankelijk achterblijft. En dat soort bewustwording, dat is die 2.0. Dat is ook het doel van het platform. Omdat onderdeel wat op school niet besproken, niet behandeld wordt of wat dan ook. Ik vind het heel belangrijk dat jonge vrouwen zich dat realiseren. En dat je dus op basis daarvan bewust keuzes kan maken.
Die wet van, ik weet het niet uit te spreken, maar wat onder andere beschreven in het boek van Waarom vrouwen minder verdienen, van Sophie van Gool. We hebben ook een gesprek mee gehad in een podcast met een boek besproken in een boekenkast. Dus daar ga ik linkjes aan toevoegen. En zij noemt daar onder andere het voorbeeld in van de automatisering van de software. Waarbij vrouwen in eerste instantie een vrouwenberoep was. Zij minder verdienden. En uiteindelijk werd het de mannenberoep en ging het loon gigantisch omhoog. En in de zorg gebeurde het precies andersom. Dus er komen nu meer huisartsen en het loon van de huisarts daalt. Om dat wat te noemen. Dus het is en blijft een hele vreemde werking. Waarom dat gebeurt, waarom we toestaan, waarom we dit laten gebeuren. Dat stuk van praktisch en theoretisch. Ik vroeg niet zo lang geleden mijn vader waar hij spijt van had in zijn leven. En hij zei van mijn opleiding. Hij kon best goed leren voor zijn tijd. En had een MULO gedaan. Dat was in zijn tijd best een redelijke opleiding. Die kon natuurlijk nog verder gaan. Dat heeft hij niet gedaan. En ik dacht, hij heeft er spijt van dat hij niet verder heeft geleerd. Dus ik vroeg wat verder. Wat bedoel je precies dan? Ja, ik had eigenlijk liever de praktische opleiding gekozen dan de theoretische weg. Want ik ben eigenlijk meer de man van de handen altijd geweest. En ik heb daar wel spijt van dat ik dat niet verder heb opgepakt, dat stuk. Toch, ja, het is wel een interessante kijk achteraf gezien op je loopbaan. Dus ik denk ook, ja, en zoals nu, je ziet een paar keer nu wat opgeroepen dat coaches maar zich moeten omscholen tot beroepen waar je met de handen wordt gewerkt. Dan zijn te veel coaches in Nederland. En dat moeten we maar weer met de handen gaan werken, want die coaches hebben toch geen bijdrage. En ja, dat zijn natuurlijk mensen die dat dan roepen, die geen coach zijn uiteraard, dat is logisch. Maar dus, je ziet wel dat er tekort is in de zorg, op scholen. Dus mensen die echt werk doen wat ertoe doet. Laat even een verschil wat gemaakt voor de maatschappij. Dat daar een tekort is. En het ingewikkelde is natuurlijk, want ik gun iedereen zijn eigen carrière en zijn eigen werk waar hij plezier in heeft. En als je nou graag coach wilt zijn, dan is dat prima. Maar het ingewikkelde is natuurlijk, hoe maak je nou mensen bewust van dat het andere werk ook super interessant is en waardevol is. En dat je een goede bijdrage levert. En niet alleen dat, maar dat het ook gewoon heel erg voldoening geeft, dat werk. Mijn dochter heb ik het wel eens over werk. Ik vind mijn werk super leuk om te doen. Dus ik heb erg veel plezier in mijn werk. En mijn dochter vindt me dan een beetje vreemd dat ik altijd plezier heb in mijn werk. Ik ben een hele vreemde eend in de bijt. Toevallig de omstandigheden, had de afgelopen paar dagen wat meer contact gehad met mijn zus onder andere. En daar had ik het ook met haar even over. Zei, ben jij altijd blij met je werk? Ja. En mijn dochter zegt, heb je elke dag zin in je werk? Ja. Dat heb ik, ja. En zij werkt in de zorg. Mijn dochter overigens ook. Dus het zegt tegen mijn dochter, dus je bent niet meer de enige die dat heeft, dat gevoel. Maar ik denk dat is natuurlijk. Goed, we zijn natuurlijk allebei in de 50 nu. Dat helpt natuurlijk met een bepaalde visie, ervaring in het leven. Maar ik denk dat natuurlijk interessant is om na te denken hoe je ervoor kunt zorgen dat je mensen, jongeren, meer bewust kunt laten worden van het plezier van het werk. Niet alleen maar het zien als een baan van 9 tot 5. En dat je daarna de dingen kunt doen die je leuk vindt, waarin je werkt tot je pensioen en dan kunt doen wat je leuk vindt. Maar vooral dat je het genot en het plezier vindt in het werk. Heb je daar een bepaald beeld over hoe je dat zou kunnen organiseren? Hoe jij dat doet met die meiden?
Nou, ik denk dat wat je zegt, van ik denk werkplezier, dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat we ook nu al met een generatie te maken hebben waarvoor werk niet meer het belangrijkste is. Ik denk dat die heel anders in het leven staan dan wij. Want je zei, we zijn beide over de 50, dus als we daarin teruggaan. Ik denk dat het heel erg, een van de belangrijkste dingen is op het moment, je kiest op een gegeven moment, terwijl je nog heel jong bent, kies je voor een bepaalde opleiding. En dan ga je, op een gegeven moment ben je klaar met die opleiding en dan ga je aan de slag. En ik denk dat als je dan merkt dat je daar plezier uit haalt, dat je het leuk vindt om daar te werken, dan denk ik, dan zit je prima op je plek. Want het gaat voor mij heel sterk omdat je weet, waar liggen jouw talenten, waar word jij blij van en waar krijg je energie van. Er zullen ook dingen zijn waar je talent voor hebt, waar je helemaal geen energie van krijgt, moet je vooral direct skippen. Dus ik denk dat het vooral heel sterk gaat om het kunnen opdoen van ervaringen bij jongeren. En dat vind ik dan weer het mooie aan het mbo, dat zij heel veel stage lopen. Dus dat betekent dat je al heel veel ervaringen op kan doen. Ik denk dat het ook heel sterk gaat om op het moment dat je de overstap maakt van school naar werk, dat er een switch in je hoofd moet plaatsvinden, dat het niet zo is van, ik moet blij zijn dat ik aan de tafel mag zitten en dat ik uitgenodigd word voor een sollicitatie. Maar dat je veel meer kan nadenken over, maar waar ligt nou mijn toegevoegde waarde in het werk wat ik ga doen? Waar ligt nu, waar ben ik nu de oplossing voor het bedrijf waar ik ga solliciteren? En ik denk dat als je op die wijze jonge mensen laat nadenken over waar zij goed in zijn, wat ze heel graag willen, welk type bedrijven bij ze past, dat je dan automatisch al een ander soort werkplezier krijgt. Omdat je veel meer vanuit je eigen kracht die sollicitatie ingaat. En ik denk dat dat is echt een andere manier van solliciteren. En dat is niet alleen iets wat we de jongeren bij moeten brengen, maar ook heel sterk de bedrijven aan de andere kant. Die aan de andere kant, want volgens mij, je zit aan de sollicitatietafel en even los van alle nieuwe vormen waar ik veel meer in geloof. Maar stel, je hebt beide je verantwoordelijkheid aan weerszijden van die sollicitatietafel. En ik denk dat we daar die jongeren veel meer in kunnen empoweren. En niet alleen meiden, dat kan ook bij jongens. Maar voor mij is dan even de meiden dat je echt vanuit, waar ben ik nou de oplossing voor? Past dit bedrijf bij mij? Want ik denk ook dat ook daar zit van op het moment dat je gaat solliciteren en je gaat ergens werken. En het blijkt toch niet te zijn dat je daar op je plek bent. Dat je dan toch vanuit je zelfvertrouwen gaat nadenken. Maar waarom is dit niet de plek waar ik moet zijn? Is dat dan, heeft het iets met de cultuur van het bedrijf te maken? Heeft het iets met mijn waarden, mijn kernwaarden te maken? En zie ik die niet terug in het bedrijf? Ik denk op die manier nadenken over je werk. Ik geloof dat je dan op een hele andere manier de overstap van school naar werk gaat maken. Dus dat is, als je terugkomt op jouw vraag, hoe pak je dat dan aan? Voor mij zit daar een hele grote component binnen het platform om met name die jonge vrouwen anders te laten kijken op het moment dat ze de overstap maken van school naar werk.
Oké, dus dit is één van de elementen van het platform. Wat doe je met dat platform nog meer voor die mbo-meiden?
Ja, nou, het heet Girls Choice. Het is dus heel sterk gericht op keuzes maken. Omdat ik geloof erin dat je loopbaan is een optelsom van alle keuzes die je maakt. En tegelijkertijd alle rolmodellen en kruiwagens die je tegenkomt. En kruiwagens zijn voor mij mensen die deuren voor je openen. Of mensen die je op het juiste moment een steuntje in de rug geven. En naast dat stukje het leren, het maken van keuze, want dat is behoorlijk lastig voor heel veel mensen. En niet alleen voor jongeren, maar ook op onze leeftijd kan het nog wel eens af en toe dat je even denkt. Dus naast het maken van keuze, maar bij deze groep is het voor mij heel erg belangrijk dat je keuzes maakt. En dan koppel ik het weer even terug naar het verhaal van het begin. Op basis van wat jij zelf wil en niet wat de omgeving van jou verwacht. Die is heel lastig, en zeker ook als je het cultureel bekijkt. Maar het is wel iets waarvan ik denk, je kunt wel daar bewustwording op krijgen. Het tweede, wat binnen het platform terugkomt, is leren en durven onderhandelen, zelfs bij je eerste baan. Ik had laatst een gesprek met een MBO-meid, maar het allitereert heel mooi, maar het zijn natuurlijk jonge vrouwen. Het is, en die zei, die was gevraagd voor een bepaalde stageplaats. En ze zegt, ja, ik kreeg een appje in het weekend van van dat bedrijf. En ik was helemaal, oh, ze hadden mij gevonden. En mijn eerste vraag aan het, toen je daar aan tafel zat, heb je toen over je stagevergoeding gehad? En toen bleef het stil. En toen zei ze, had ik u nou maar een paar weken eerder gesproken, want dat had ik moeten doen. Dus weet dat vanuit lef gewoon het durven vragen, het durven weten hoe je zo'n gesprek aangaat. Want ik denk dat dat ook niet alleen voor de jongeren, maar voor veel mensen daar nog wel leerpunten zitten. Daarnaast zit het heel sterk in de andere vorm van solliciteren die ik net al zei. Dus van solliciteren naar netwerken, want daar geloof ik ook heel, heel sterk in dat je niet af moet wachten tot de vacature ergens op een website staat of in de krant, maar dat je al rond moet kijken van bij welk bedrijf zou ik willen werken en wie ken ik die daar werkt of via dat netwerken. En binnen netwerken in deze generatie, het is natuurlijk de inline generatie, zijn altijd online. Is small talk, wat hoort bij netwerken, ook heel erg belangrijk. Dus dat is ook een element wat erin in terugkomt. Het stukje vitaliteit of werkplezier, waar we het net ook al over hadden. Ik denk als je kijkt naar corona, sociale contacten, eenzaamheid. Er is zoveel binnen deze groep. En we merken het ook binnen het mbo, dat studenten heel veel studenten geen zin meer hebben in school en ook niet meer daar naartoe willen gaan. Dus de motivatie is heel erg weg. Dus ik denk dat we daar ook wat te doen hebben op het moment dat ze de overstap maken naar werk. Als ik kijk naar het afgelopen jaar, de mensen die toen van het mbo naar werk zijn gestroomd, die hebben soms niet eens een inwerkprogramma gehad, kwamen hun collega's niet tegen bij het koffieapparaat, gingen allemaal online. Dus ik denk dat daar ook, dat is ook een onderdeel wat voor mij valt onder vitaliteit. Het is ook zo, werken verandert je leven. En hoe ga je dat dan allemaal managen? Je wil ook nog uitgaan, je wil je vrienden zien. Misschien ga je op jezelf wonen. Hoe doe ik met koken, boodschappen doen? Noem het allemaal op. Hoe zorg je dat jouw werkweek een passende, of jouw week een passende week is waarin je alles kwijt kan? Dus dat is ook een stukje wat hoort bij vitaliteit. Nou, ik denk dat ik al heel veel dingen genoemd heb. Maar accenten die we op het die ik met het platform wil leggen.
Ik heb een boek gelezen van Kilian Wawoe. Dat is een nieuwste boek dat heet Het Corporate Brein. En dat beschrijft onder andere dat het gaat over voor corona, tijdens corona, na corona. En het schrijft onder andere dat stuk wat jij nu net vertelde. Hè? Dus dat de jongeren die nu, maar ook ouderen die nu in een baan zijn gekomen, eigenlijk heel veel contact nodig hebben om zich thuis te voelen in een omgeving, om de sociale contact op te bouwen. Want wij als mens leven maar van het sociale contact. En dat enorm, ja, dat kon gewoon niet. En dus is het heel ingewikkeld om dat moment je thuis te voelen in je baan, als die omgeving op die manier is. Dus ik snap precies wat je daar vertelt. Ik ben wel benieuwd, je bent met dat platform bezig. Hoezo is het geen onderdeel van je opleiding?
Ja, geen idee. Er zit natuurlijk wel een onderdeel in wat door hoge hand voorgeschreven is. Hè? Wat staat in het kwalificatiedossier, zoals dat zo mooi heet, in het mbo. Maar ik denk, het is maar net hoe de individuele school er of opleiding er aandacht aan besteedt. En het traditionele vorm is heel erg de sollicitatiebrief schrijven of een sollicitatiegesprek voeren. En daar is niks mis mee, maar ik denk dat er andere accenten gelegd kunnen worden. En het mooie is dat het is niet voorbehouden aan het platform. Want waar ik ook nu mee bezig ben, zijn heel veel scholen bezig met alumni-beleid. Dus mensen die de mbo verlaten hebben, zijn gaan werken weer koppelen aan de school. Maar ook scholen die in hun laatste jaar van de opleiding toch iets anders willen gaan toevoegen. Om een programma aan te bieden rondom deze thema's. Dus ik ben heel sterk daar bezig van Nou ja, wat zou ik de opleiding als extra kunnen bieden vanuit mijn ideeën? En het gaat mij er niet om dat het op het platform gebeurt. Ik vind het veel belangrijker dat het gebeurt. Dus op het moment dat, dat ik ergens iets gedraaid heb en het wordt een soort olievlekwerking, dan denk ik, ja, prima. Ik denk dat het ook gewoon, misschien even hardop denkend naar aanleiding van jouw vraag, misschien is het wel niet alleen de bewustwording bij de mbo-meiden, maar ook bij de mbo-docenten, dat het anders kan.
Ja, ik weet dat ik bijvoorbeeld op dat moment bij, ik denk dat het ROC was uit mijn hoofd, hier in Arnhem, een gastles heb gegeven over LinkedIn gebruik. En, dus, en ik heb het dan ook over netwerken via LinkedIn en solliciteren via LinkedIn. Dus nu contact opbouwen, zodat je straks de juiste contact hebt om de baan te vinden waar je graag in wilt stappen. Dus ik denk dat dat niet eens zo heel erg ingewikkeld is om het in te voeren. Als je wat experts in huis haalt die op dat vlak thuis zijn, dan kan je dat best in een gastcollege gieten en het aan die mensen meegeven. Even naar Encode. Want jij werkt daar al heel lang in het onderwijs, voor het onderwijs, met het onderwijs. Al 13 jaar voor duidelijkheid. Waarom heb je op een bepaald moment het inzicht gekregen dat dat deel voor mbo-meiden zo belangrijk zijn was? Was er een switch, was er een schakel, was er iets wat je zag, of was het eigenlijk al iets dat heel lang liep?
Ik denk dat de switch gekomen is op een gegeven moment dat ik dacht van, ik wil een eigen aanbod creëren. En in de zin van de inhuur bij scholen, even twee dingen. Dus met Encode word ik ingehuurd door mbo-opleiding om samen met teams onderwijs te bouwen waarin het bedrijfsleven heel erg aanhaakt. Dus samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, dat studenten veel meer in de bedrijven zitten en daar lessen krijgen dan dat ze dat op school krijgen. En wat ik daar merkte is dat daar zit heel veel begeleiding op. En op een gegeven moment dan verlaat ze de school en dan merk ik dat ze in een soort gat vallen. Dus dat was voor mij zoiets van, als ik kijk van mijn ervaringen en wat ik weet van het mbo, je loopt een tijdje met zo'n student op en dan gaat hij aan de volgende stap in zijn leven beginnen. Ik dacht, en dat gedeelte heb ik eigenlijk nog nooit wat mee gedaan. Dat vind ik heel interessant om daar wat mee te gaan doen. Dus dat is één. Dus het moment waarop ik dan aanhaak. En het tweede waarom meiden is heel sterk. Ik ben opgevoed door een moeder die moest stoppen met werken toen ze ging trouwen. En mij altijd zei van, meid, wat je ook doet, zorg dat je financieel onafhankelijk bent. Want dan kan je op z'n Rotterdams die gozer altijd nog de deur uitzetten. En dat is op een of andere manier zo blijven hangen. En dat soort dingen. Dacht ik van maar dat is nog een onderdeel waarin ik op sommige plekken zie dat het nog steeds niet veranderd is. Ook uit de boeken waar we het net ook over hadden van Sophie van Gool, maar ook Lisbeth Staats. Dan denk ik, dat zijn dan recente boeken. Dan denk ik van, daar ligt nog zo'n wereld om te winnen. Dus vandaar die twee dingen bij elkaar opgeteld, dacht ik, dat wil ik neerzetten in de maatschappij. Dus dat is voor mij het gat in de maatschappij en daar wil ik gewoon iets moois voor neerzetten. Dus dat wordt mijn legacy. Dat wordt dan ook, als je boven de 50 bent, ga je dat soort dingen doen. Nou, dat wordt mijn legacy. En daarvoor ben ik nu heel hard aan het werk. Om mensen te vinden die diezelfde drive hebben en met mij dat platform groot willen maken. Op basis van hun expertise, op basis van mensen die ze kennen, op basis van posities waar ze zitten. Want ik ben maar coachje. En dat betekent, daar is niks mis mee. Maar ik heb wel andere mensen nodig om dit gewoon groot te maken.
Ja, en dat is voor de duidelijkheid, dat is wel een keer in het programma gevraagd. In de podcast gevraagd. Want ik wil graag dit soort dingen ruimte geven. Omdat ik denk dat dat belangrijk is. En mijn neef die is gaan werken met een opleiding. En er zit een installatiebranche, dat is een enorm tekort. Hij kreeg een baan aangeboden met een opleiding. Dus hij gaat 4 dagen in de week werken, 1 dag in de week gaat hij naar school bij het bedrijf. En dus niet naar een school, maar de opleiding vindt plaats bij het bedrijf. Wat vind je daarvan? Is dat een oplossing of is dat een noodgreep? En moet dat gewoon op school gebeuren?
Voor mijn gevoel is het geen noodgreep. Want dat klinkt dan alsof... Ik denk dat... deze manier van opleiden heb je natuurlijk ook op scholen met de BBL-opleiding. Nee, dus dat je 4 dagen in de week werkt en 1 dag naar school. Voor mij, het onderwijssysteem, zal maar zeggen, dat knelt. Dat wil zeggen, je moet op een of andere manier een bepaalde basiskwalificatie of startkwalificatie halen. Nou, daar ontkom je dan niet aan. Maar ik ben nooit zo van de papiertjes of wat dan ook. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, als het een bewuste keuze is en jouw neef vindt dit geweldig en hij doet dit een tijdje en dan blijkt op een gegeven moment dat hij het vak of een gedeelte uit het vak, dat hij zich daar verder in wil kwalificeren of verder wil ontwikkelen, dat hij dan weer een volgende stap kan maken. Ik denk niet dat onderwijs alleen maar aan scholen. Het is natuurlijk scholen toebehoort. Ik denk wel dat dat is wat we gewend zijn al zoveel jaar of al zoveel generaties. Maar ik vind niet per se dat het op school moet gebeuren. En dat is ook waarom ik in mijn andere gedeelte, dus mijn bedrijf en coach, altijd maar bezig ben met de samenwerking met die bedrijven. En ook die bedrijven hebben dan wat te leren. Want dat betekent dat je op een andere manier zo'n beginnend werknemer gaat begeleiden. En ook heel veel aandacht besteedt aan, zal maar zeggen, de vakkennis daarachter. Want je moet wel snappen waarom je bepaalde draadjes niet aan. Ja, je kunt door ervaring en dan je haar in de permanent hebben. Maar je moet natuurlijk wel weten om die draadjes dan niet samen komen. Maar wat ik veel interessanter vind is, waarom lukt het ons niet? Want er is een tekort binnen dit installatiewerk, of binnen de installatietechniek. Waarom lukt het ons niet om daar vrouwen naartoe te krijgen? Wat zit daar dan in? Dus het gaat mij niet zozeer in hoe word je opgeleid. Maar als daar zoveel vraag naar is, en dus ook de betaling behoorlijk is, dan denk ik, waarom krijgen we op een of andere manier daar toch niet meer meiden naartoe? En dat vind ik dan een veel interessanter vraagstuk. En dan weet ik dat, dat er in de technieksector overal tekorten zijn en dat er heel veel geld zit en dat op allerlei manieren proberen meiden voor de techniek te krijgen. Waarbij dat rolmodellenverhaal ook weer heel erg belangrijk is. Maar het zit natuurlijk ook, het begint al, ik had laatst met iemand een gesprek daarover, die zich daar gespecialiseerd zijn. En die zei, ja, als je 6 bent, dan bepaal je voor jezelf al, waar ben ik goed in en waar ben ik niet goed in. En van 9 tot en met 14, dan bepaal je welke dingen vind ik wel leuk, of welke bezigheden vind ik wel leuk en welke niet. En ze zegt, en daar moeten we op een of andere manier al iets in zitten te veranderen. Want dan zie je dat ook die meiden op een of andere manier niet meer in contact komen met techniek. Terwijl jongens vanuit bijvoorbeeld, zij noemde als voorbeeld Formule 1, dat is dan juf van het en dat kijken ze dan helemaal. En daardoor wel op een of andere manier met techniek in aanraking komen of iets wat technisch is. En toen dacht ik, sla de gemiddelde folder wat je krijgt rond Sinterklaas open en dan zie je al genoeg. En de gemiddelde reclame, kan je ook al heel veel dat rolmodellen verhaal in terugvinden. Dus ik denk dat het ook iets breders, voortdurend zeg ik het, iets breders in de maatschappij. En vandaar dat ik ook heel blij ben met het winnen van die, wat ik net vertelde, van Femtopia, die pitch. Omdat dat voor mij mogelijk maakt om die tweede lijn, namelijk dat denken in de maatschappij, of in dit geval de jonge meiden een stem geven over waar zij tegenaan lopen en hoe zij het zien, hoe het anders kan. Omdat bij al deze veranderingen moet de maatschappij ook sterk veranderen. We moeten af van dat oude denken en naar het nieuwe denken. En niet alleen denken, maar ook denken en doen. En dat is dat voorbeeld wat je net gaf, past daar ook heel duidelijk in.
Ja, als ik kijk, ik heb de MTS installatietechniek gedaan. Dus ik ken deze wereld. En er was één vrouw, jonge dame, op 4 klassen sloken of zo, met mijn hoofd even, die in die branche op dat moment zat. Ja, dat is toch wel behoorlijk triest.
Ja, je moet je dan ook prettig voelen, hè, als
meisje. Ja, precies. Het is een hele ingewikkelde wereld om in thuis te komen. Ik kom ook in de voetbalwereld, een scheidsrechter bij voetbal. En ik zie ook daar, zeg maar, diezelfde verschillen. Maar het voordeel is natuurlijk op een bepaald moment, als je gaat voor het voetbal, een bepaald moment kom je eigenlijk automatisch in een meiden/vrouwenteam. Een bepaald moment is er geen ruimte meer dat je als meid nog in een jongensteam blijft. Dan moet je naar een vrouwenteam. En dan zie je wel dat dus dat het als het team goed is, dat je blijft hangen in de voetbalwereld naast de mannen in de voetbalwereld. Dus dat is, dan kan het wel. En dus je hebt wel ergens een keer tractie nodig dat er meer vrouwen komen, want dan blijven ze bij elkaar hangen, waardoor het makkelijker blijft om te blijven. Want op een bepaald moment, als je met één vrouw bent op een groep van zeg maar 40 man of zo, dan op een bepaald moment ben je gewoon weggepest en is het gewoon klaar.
Ja, dat is die zo'n regel van 30%. Wat je noemt met de voetbal, waarom hebben we daar zo'n enorme slag in gemaakt? Door het Nederlands vrouwenteam. Maar als je kijkt wat die verdienen ten opzichte van de mannen, nou, dan hebben we een behoorlijke kloof.
Dat duurt nog even, dat we daarvoor voor zover zijn.
Ja, maar daar zie je hem dus ook terug. Dus ook daar zie je...
100%.
Ja. Maar ik denk dat wat je aangeeft, dat er heel veel meiden zijn gaan voetballen, omdat ze zagen, zo'n Nederlands elftal, hoe ver die vrouwen en onze leeuwinnen kwamen. En wat er allemaal mogelijk is. En dan heb je een rolmodel en dan ga je voetballen en dan blijf je voetballen, omdat er steeds meer, wat je zegt, meer meiden komen. Dus je gaat over een soort minimale hoeveelheid heen, waardoor je de andere kant op kantelt.
Precies, precies. Wat was de prijs die je... Wat kreeg je toen je die prijs had gewonnen?
Ten eerste een brede glimlach op mijn gezicht. Maar wat ik mag, is een over Girls Choice en het thema daarachter, een avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam organiseren. Dus het gaat dan heel sterk over... Ja, voor mij het platform, ik noem het ook voor en door meiden. Dus ik ga deze avond ook samen met mbo'ers organiseren. En daarvoor heb ik samenwerking gezocht met het Flowbureau van het MBO College Zuid in Amsterdam. Omdat ik gewoon heel belangrijk vind om juist samen met deze jonge mensen de avond te organiseren.
En wanneer is die avond?
Ergens in september, want Pakhuis de Zwijger is, die maakt in feite de kalender. En op dit moment is die kalender nog niet bekend. Dus ergens eind september, misschien begin oktober, maar in ieder geval een mooie start van het nieuwe schooljaar.
Oké, dan ga ik hiervan vermelden, want ik denk dat het belangrijk is om te noemen. De Zwijger Girls Choice. En girls is met een Z.
Ja, met een Z. Van generatie Z, want daar behoren zij toe. Ja.
Is er ook een website, een platform al waar mensen wat meer kunnen vinden?
Het is een bedrijfspagina op LinkedIn van Girls Choice. En sowieso via mijn eigen pagina kan je ook al heel veel informatie vinden. Dus mijn LinkedIn pagina. En het is wel grappig, de website krijgt er heel veel vragen over. Kijk, mijn droom is dat er gewoon een aantal mbo-meiden het platforms die lid worden van het platform de website gaan bouwen. Ook weer daar weer voor en door meiden. Maar daar zit ik ook nu weer een beetje in zo'n tweestrijd. Zal ik alvast iets gaan maken? Dus ik ga gewoon even wat opleidingen langs. Er zijn vast wel studenten die het leuk vinden om dat te doen. In het kader van een project. Waardoor ze ook weer mooie studiepunten behalen voor hun opleiding. Dus wie weet, als er iemand luistert die zegt... Hey, ik ken een opleiding. Of ik ken een jonge vrouw die dit heel graag zou willen doen. Laat het vooral weten.
Wat vind jij dat je de afgelopen jaren bereikt hebt met een coach dan voor die koppeling scholen en bedrijven?
In eerste instantie anders laten denken van mensen die werken in het onderwijs. Dus over de mogelijkheden in het samenwerken met bedrijven, maar ook het manier van opleiden van studenten. Daar heb ik zeker verschillende teams al in begeleid en bereikt. Ja, wat heb ik nog meer bereikt? Goh. Mooie vraag, maar dat is die trotsheid, hè, die ik, waarvan ik zei dat ik hem nu wel kan zeggen, maar alle trotsen los. Ja, wat heb ik nog meer bereikt? Ja, vind ik lastig. Ik ben ook wel een doorholler, waar we wel weer doorgaan. Zo van, heb ik iets afgerond, denk ik, oké, hup, weer door. Dus het is ook weer mooie dingen dat ik wel meer stil mag staan bij wat ik dan bereik en welke successen ik zie. Want anders, ja, dat ik ze niet paraat heb, zijn me toch wel weer aan het denken. Ja.
Dat is herkenbaar. Dat snap ik. Dat kan ik me voorstellen. Wat is je suggestie voor bedrijf op dit punt? Op onderwijs, praktijkgericht, jonge vrouwen?
Ga met ze in gesprek. Nodig.
Maar zij gaan je dan zeggen, ik kan ze nergens vinden. Waar vinden ze?
Nou, dan moeten ze contact met mij opnemen. En dan ga ik in mijn netwerk aan de slag om met een aantal meiden de kant op te komen van een bedrijf. Maar dan moeten ze wel een hele gerichte vraag hebben. Ik denk dat je ook kan zeggen van als je een nieuwe jonge werknemer hebt, laat die gewoon eens in de eerste maanden alles zien van je bedrijf en op verschillende afdelingen meelopen. En ja, laat ze als een soort fly on the wall kijken van wat valt zo'n persoon op in jouw bedrijf? En neem die persoon dan ook serieus. Neem die jonge vrouw dan ook serieus met dingen die ze komt. Waarmee ze komt. Ik denk dat er verschillende manieren zijn. Dus ik denk dat je heel... Dat laatste voorbeeld is volgens mij heel makkelijk. Of heel dichtbij om te doen. Alleen ja, er wordt iemand nieuw aangenomen. En hup, die moet meteen in het arbeidsproces. Nou, gun je zelf ook de gesprekken met zo iemand en de opmerkingen of de dingen die zo iemand ziet. Ja, en ik denk dat je altijd, en ik denk dat de diverse mbo's er ook toe bereid zijn, of opleidingen, om gewoon een soort panelgesprek te voeren. Ik merk dat ook. Ik heb volgende week een panelgesprek met een aantal mbo-meiden van de opleiding Ondernemerslab in Amsterdam. En mijn doel van zoiets is ik stel vragen, ik luister. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben van wat moet het platform bieden? Wil jij je kostbare tijd besteden aan zoiets als wat ik op wil zetten? Of aan het opzetten ben? Ja. En ik denk dat serieus nemen, dat is het belangrijkste.
Maar wat is de belangrijkste tip voor scholen dan? Vanuit jouw perspectief in die samenwerking met bedrijven, de jonge vrouwen...
Ik denk dat, het zijn twee, dus als we kijken van de samenwerking met bedrijven, dan denk ik dat het belangrijkste is dat je, wij als onderwijs, ik reken mezelf er dan ook toch nog een beetje toe, ik probeer altijd wel met één been in het onderwijs te staan en één been daarbuiten, is, wij zijn natuurlijk opgeleid om de ander iets te leren. En wat ik heel veel merk bij samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, is dat onderwijs de lead heeft en probeert het bedrijf op een of andere manier iets te leren of dingen naar hun hand te zetten. En ik denk dat daar ook de tip is, zie dat als gelijkwaardig en verdiep je ook in de andere kant. En dat het dus altijd gaat om what's in it for me. Niet alleen voor het onderwijs, maar zeker ook voor het bedrijfsleven. Dus dat is een algemene tip voor samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. En als het gaat om jonge vrouwen, denk ik dat het eigenlijk al begint bij een stage. Dat als je merkt dat een bedrijf niet geschikt is, of
in het kader van MeToo of dat er dingen gebeuren en dat ik soms toch nog wel hoor van ja, maar we kunnen het bedrijf niet zomaar afstoten, want dan hebben we te weinig bedrijven in ons bestand. Misschien schop ik nu wel heel erg tegen een CRB, maar dat is dan maar zo. Ik denk dat je daar als mbo best je maatregelen in kan nemen en gewoon hard kan zijn en gewoon zoiets afstoten. En dat hoeft niet, ja, MeToo is dan weer heel groot, maar het kan op allerlei vlakken zitten. Dus dat als, en dat is niet alleen voor mij, maar als blijkt dat een bedrijf, dat je daar alleen maar vakken mag vullen en voor de rest helemaal niks, en dat je dus niks bijleert, dat je dan ook het gesprek aan moet gaan en dat je ook veel kritischer over over dat bedrijf mag zijn. En niet in het kader, want dan anders krijg je ook weer die ongelijkheid zo van, ja, maar wij zijn maar mbo en dadelijk hebben we geen stageplekken. Dat is ook weer zo'n zin. Ik ben maar mbo'er. Die moet ook echt uit ons taal. Ik had hem net ook, hè, ik ben maar coachje. Nee, die moet dus ook uit mijn vocabulaire. Ik ben gewoon coach en ik zet iets neer. waar je omgaat waar je mee bent. Oh, ja.
Nou, ik vond het echt goed om van je te leren om te begrijpen hoe een school iets kan doen in vooral die samenwerking met bedrijven, dat meer praktisch oppakken, gelijkwaardigheid zoeken, maar ook hoe kan ik nou die jonge vrouwen meer in het bedrijf betrekken en de eerste groep in elkaar krijgen, zodat ze blijven en niet zich in een vreemde wereld wanen en dan uiteindelijk toch vertrekken, omdat je dan, vooral die markten, zoals we het net zeggen, die techniek, de installatie, niet dat is de wereld waar ik iets mee heb, dat die zo'n behoefte hebben aan mensen en dat er nog steeds heel weinig vrouwen in komen. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. En de kansen zijn er dus. Dus het is niet het feit dat er geen kansen zijn. De kansen zijn er gewoon. En de betaling is als het goed is ook goed. Dus grijp hem aan als school. En ga met jou in gesprek, Marianne. Dank je wel daarvoor om te laten zien. Nou ja, wat kan ik doen als opleiding? Wat kan ik doen als jonge dame? Girls. Met een Z. Want dan, ik denk dat we dan een goede stap maken om die vrouw wat meer op dat niveau te komen. Dat is uiteindelijk wat ik wil. Hè. Dus waarom het gesprek aan, om het antwoord nog duidelijk is. Ik wil een vermindering van de sociale en ecologische verschillen in de wereld. En ongelijkheid is misschien een beter woord hierin. En dus als we vrouwen op verschillende plekken krijgen in de maatschappij en dus ook in de techniek, dan wordt die gelijkwaardigheid ook minder. Of die ongelijkwaardigheid wordt ook minder wat dat betreft voor mij. Dus daarom vond ik het belangrijk om met jou hierover te praten. Dank je wel daarvoor.
Graag gedaan. En dan is het niet alleen voor de techniek, hè? Het is breed.
Nee, uiteraard. Maar dat is een vak waar ik iets mee heb. En installatie niet is een vak waar. En dus dat maakt het allemaal makkelijker om aan te sluiten. En ik heb ook mensen in mijn omgeving in zitten. Dus dat maakt het allemaal makkelijker voor mij om daarbij aan te sluiten. Dus dan, als je een andere techniek vak, is het uiteraard ook van toepassing. Voor duidelijkheid.
Nou, wie weet moeten wij dan een soort platform beginnen van hoe krijgen we deze jonge vrouwen de techniek in?
Ja. Nou ja, volgens mij heb je nu al één onderwerp van je legacy wilt maken. Dat is al een hele job volgens mij.
Zeker weten.
Ja. Ik wens daar heel veel plezier bij, Marianne.
Dankjewel. En het gaat lukken. Daar ben ik van overtuigd. Oké.